Schriftlezing voor deze middag vindt u in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 13, de versen 10 tot en met 17. Lucas 13, vers 10 tot en met 17. En dan lezen we het woord van de Heere als volgt. En hij, de Heer Jezus, leerde op de Sabbat in een van de synagogen. En zie, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich en zeide tot haar, Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en zij werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. En de overste van de synagoge, kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, antwoordde en zeide tot de scharen, Er zijn 6 dagen in welke men moet werken, kom dan in dezelfde en laat u genezen en niet op de dag des Sabbats. De Heere dan antwoordde hem en zeide, Gij geveinsde, maak niet een iegelijk van u op de Sabbat, zijn os of ezel van de kribbe los, en leid hem heen om te doen drinken. En deze, die een dochter Abrahams is, welke de Satan, zie, nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats? En als hij dit zeide, werden zij allen beschaamd, die zich tegen hem stelden. En al de scharen verblijden zich over al de heerlijke dingen die van hem geschieden. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Geliefde gemeente, vindt u het fijn om een dagje vrij te zijn? Jongens en meisjes, de meivakantie zit er misschien al bijna op. Het is altijd wel fijn als je vrij bent. En misschien zit je al te denken, te tellen wanneer de volgende vakantie zal zijn. Vrij zijn. Maar wist je wel dat je elke week een dag vrij bent? Nee, niet de zaterdag. Maar de zondag. Een dag om vrij te zijn, vrij van school, vrij van werk, vrij van verplichtingen. Hoeft helemaal niks. Je kan zelfs je telefoon op aan de kant leggen. Helemaal vrij. Rust. Een dag om blij te zijn. Om blij te zijn? Ja, blij te zijn over God en over zijn werken. Ervaren we dat ook zo? Beleven we dat ook zo? Dat de zondag een dag is om blij te zijn. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dat voelen we allemaal wel aan. En zeker als je ook zo bezet kan zijn met de dingen van het leven, dat je er ook op zondag mee bezig bent. Of als er zorgen en moeite zijn, die houden niet op op de zaterdagavond, maar die draag je op de zondag met je mee. Daar ben je nooit vrij van. En geestelijk dan? Ja, voor je gevoel kun je ook geestelijk gevangen zitten, in je onmacht, of in je onwil om te geloven en je te bekeren. Je kan gebukt gaan onder moedeloze gedachten over je eigen ziel en zaligheid. Misschien dat je ervaart vast te zitten in een bepaalde zonde, een boezemzonde of een verslaving. En dan is het zondag. En dan klinkt het evangelie van bevrijding en van verlossing, van redding en van zaligheid. Maar je hebt het nog nooit echt geproefd. Nog nooit echt gesmaakt. Of dat is alweer zo lang geleden. En je denkt terug aan de tijd dat je het gevoel had dat je altijd wel naar een preek kon luisteren. En dat je iets proefde van de blijdschap, van de zaligheid die in Christus Jezus is. En nu vraag je je misschien wel af, is dat wel echt geweest? Want dat is zo lang geleden. De geschiedenis waar we vanmiddag naar luisteren gaat ook over gebonden zijn en bevrijd worden. Over vrijheid en over blijdschap op de Sabbatdag, de oudtestamentische rustdag. Want wat de Heer Jezus hier doet in dat genezingswonder, dat doet Hij op de Sabbat. En wat blijkt, dat wanneer Jezus mensen gebonden ziet, dat Hij komt om te verlossen. Want dat is toch zijn werk, dat is toch zijn naam, zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken, verlossen, redden van hun zonde. Thema van de preek, de uitroep van de Heer Jezus aan de vrouw: gij zijt verlost. Drie gedachten: gezien, geroepen en genezen. Gij zijt verlost, gezien, want de vrouw, want de Heer Jezus ziet deze vrouw. Geroepen, Hij roept haar tot zich. En genezen, Hij geneest haar. Jezus is in een synagoge. We weten niet waar precies. We weten wel dat het de gewoonte was van de Heer Jezus om iedere Sabbat naar een synagoge te gaan. We kunnen dat lezen in Lucas 4. En het kan maar zo zijn dat de overste van de synagoge, laten we zeggen de ouderling van dienst, aan de Heer Jezus gevraagd heeft om een woord te spreken. En daar zal een grote groep mensen hebben gezeten in die synagoge, mannen en vrouwen. En dan moet u weten, en dat weet u misschien ook wel, dat het in de tijd van de Heer Jezus eigenlijk helemaal niet gebruikelijk is dat een man, een vrouw in het openbaar aanspreekt, direct, en al helemaal niet een onbekende vrouw. Maar de Heer Jezus, die doet dat wel. Want de Heer Jezus laat zich niet beperken door wat mensen gewoon zijn of wat de cultuur van die tijd is. Want zijn koninkrijk kent een andere orde. Dat is ook geen aards koninkrijk, maar een hemels koninkrijk. En om dat koninkrijk binnen te kunnen gaan, maakt de Heer Jezus geen onderscheid tussen man of vrouw. Mannen en vrouwen hebben allebei verlossing nodig. En tussen al die mensen in de synagoge is een vrouw die al 18 jaar gebukt gaat onder een ziekte. Letterlijk gebukt, want ze is helemaal krom gebogen. Niet een klein beetje krom, maar helemaal in elkaar gebogen. Maar ze gaat er ook figuurlijk gebukt onder. Lucas, de evangelist, de arts onder de evangelisten, beschrijft haar als een vrouw die samengebogen was en niet rechtop kon staan. En zo zagen de mensen haar ook. Vanuit, laten we zeggen, de menselijke blik op haar, een medische blik op haar, een vrouw die ziek is. Ze had een geest der krankheid, zegt het 11e vers. Een geest van zwakheid. En dat kan zien, ze kan wijzen op een lichamelijke zwakheid, maar kan ook wijzen op een psychische zwakheid. Het kan ook allebei zijn. En wij weten toch inmiddels ook dat psyche en lichaam niet van elkaar zijn los te maken, maar ook invloed op elkaar hebben. Nou, zo ziet Lucas haar en zo zien de mensen haar. Als een vrouw die krom is door lichamelijke of psychische aandoening. Maar hoe ziet de Heer Jezus haar? Nou, niet met een medische bril, maar Hij ziet haar zoals Hij haar alleen kan zien. En Jezus haar ziende, Hij slaat haar gade. Hij kijkt haar aandachtig aan en doordringend. En wat ziet Hij dan? Dan ziet Hij wat geen mens ziet. Hij ziet een vrouw die al 18 jaar door Satan is gebonden met een ziekte. Satan, die het leven van deze vrouw probeert te ruïneren door haar gebonden te houden in een ziekte. haar daardoor te vernielen. En daardoor is deze vrouw iedere dag beperkt in haar mobiliteit. Wellicht dat ze dag en nacht erdoor wordt gehinderd, erdoor slecht kan slapen, wellicht veel pijn heeft. Hele lichaam is misvormd. Laat zich ook wel raden dat zo'n vrouw zich minderwaardig moet hebben gevoeld. Maar ondertussen merken we wel op dat er verschil van kijken is waarop mensen deze vrouw zien en Jezus haar ziet. Jezus ziet haar als een gevangene, als een gebondene. Iemand die bevrijding, verlossing nodig heeft. Verlossing uit de strikken van Satan, uit de banden van de zonde. Hoe blijkt Satans heerschappij? Onder andere in ziekte, in verdriet, in tegenslagen. Lichamelijke en psychische moeite zijn het gevolg van... Ja, zijn het gevolg van de zonde, zeggen we. Dat is ook zo. Maar aan de zonde zit ook de duivel gebonden, toch? De duivel, de Satan die ons tot zonde heeft verleid. Het heeft ook te maken met de gebondenheid, de onderworpenheid aan de vorst der duisternis. Dat zegt de schrift toch ook? Dat wij... sinds onze val in Adam en Eva, kinderen van de duivel zijn van nature. Satan wil dat je zondigt. Hij wil dat je je overgeeft aan de verleidingen van de wereld. Liefst zoveel mogelijk. En dat doen we nog allemaal ook. Ik tenminste wel. Zo zijn wij toch van nature? Omdat wij God niet meer centraal stellen in ons leven. Maar onszelf op de troon hebben gezet. En daarom ziekte en moeite en pijn. Ze zijn niet los te zien van de zonde in deze wereld. Ze zijn niet los te zien van de heerschappij van de duivel. De zonde, de duivel... de verleiding van de wereld, het is allemaal vijandschap tegen God. Vijandschap tegen God. En Satan bedient zich ervan. Om mensen te vernielen. Nou moet u dat niet zo begrijpen, dat ziekte die u persoonlijk overkomt, of iemand die u kent die door ziekte wordt getroffen... dat dat nou het bewijs is dat zo iemand nou meer onder de macht is van de duivel dan iemand die gezond is. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ziekte en zorgen en moeite herinneren ons wel aan dat wij van nature onder de heerschappij van de zonde en de duivel zijn. Dat dat de werkelijkheid is, verkocht onder de zonde, zegt de apostel. En daarmee van nature tegenstanders van God. En van nature horen wij bij Satan en zijn trawanten. Zo ziet Jezus mensen. Want dat is de werkelijkheid. En daar moeten wij van verlost worden. Uit de macht van de duivel. Uit de macht van de zonde. En verlost van worden van de schuld die wij hebben voor God. Satans macht blijkt niet alleen in de ronde wereld, in de criminele wereld, bij de Hells Angels of zo. Maar Satans macht blijkt ook in het gemeentelijke leven, in het kerkelijke leven, in het gezinsleven, het familieleven, in huwelijk, in het persoonlijk leven. Zo bezien zijn wij niet anders dan die kromgebogen vrouw, geestelijk gezien, in één gebogen, op het zelf gericht, in plaats van op God. zo zegt Luther dat, in onszelf gekromd, verwrongen. En daarom is er niemand die van nature naar God vraagt. Niemand is op God gericht. En daarmee zijn wij handlangers van de boze. Van de grote tegenstander van God, de uiteenwerper, de duivel. De mensenvernieder van de beginnen. En Jezus ziet deze wereld in de boze liggen. En dan ziet hij in die boze wereld zijn eigen koninkrijk manifesteren. Doordat hij mensen uit die macht bevrijdt en verlost. Want nooit vergeten, jonge mensen, er zijn twee koninkrijken, twee rijken. Het rijk van de Satan en het koninkrijk van God. En je hoort of bij de een, of bij de ander. Er is geen derde koninkrijk. Er zit niks tussen. En de schrift maakt ons toch regelmatig duidelijk dat wij van nature een harde meester dienen. Dat de Heer Jezus, de Zoon van God, is geopenbaard om de werken van de duivel te verbreken. Zijn je ogen open gegaan voor die werkelijkheid? Dat wij van nature een harde meester dienen. En dat je er eigenlijk zelf ook niet bij kunt. Dat je zo gemakkelijk zo'n harde meester wilt blijven dienen. En dat je ook merkt dat je jezelf daar niet uit kunt verlossen. Al zou je daar nog zo je best voor doen. Maar dat we van nature in die slavernij onderweg zijn naar de eeuwige ondergang. Zo ben je van nature, net als die vrouw. Dat wil niet zeggen dat je daarmee niet heel godsdienstig kunt zijn, want de duivel vindt het prima dat je hier in de kerk zit, hoor. De duivel houdt ook wel van ernstige mensen die het niet zo nauw nemen. Of die het heel nauw nemen, niet zo gemakkelijk nemen. Gewetensvolle mensen, dat vindt de duivel ook prima, hoor. Wees maar gewetensvol. Mensen die zwaar op de hand zijn, daar houdt hij ook wel van. Mensen die wel begrijpen dat je niet zomaar verlost kunt worden, dat vindt hij ook prima. Geloof dat maar, hoor. Ja. Zolang hij je maar in de strikken houdt, hè? Zolang je de Heer Jezus maar niet nodig krijgt, mag je zwaar op de hand zijn. Hij vindt ook prima als je het allemaal wat makkelijker neemt. Dat is ook prima. Als je gelooft dat je het allemaal niet zo zwaar hoeft te nemen. Maar gewoon, je moet geloven. En dat je allerlei dingen niet mag op zondag, dat is toch ook onzin. Natuurlijk kun je op zondag ook gewoon familiebezoek doen. En op zondag kun je ook gerust een gat in de dag slapen. Waarom niet? Ik vind het daar wel allemaal prima. Maar niet te lang en te veel je neus in geestelijke lectuur steken. Maar niet te veel je bijbeltje open doen, dat wil hij niet. En ook maar niet bidden om de leiding van de Heilige Geest. En al helemaal niet bidden om bekering. En ook niet zingen over de Heere en over zijn werken. Geen psalmen zingen, hoor. Daar houdt hij niet van. En ook niet dat je last krijgt van je zonde. Als je maar niet voelt dat je de Heer Jezus nodig hebt, vindt hij alles goed. Hoe godsdienstig het ook is. Als je maar onbekeerd blijft. Als hij je maar in de greep mag houden. Maar o wee als je de Heere gaat zoeken. O wee als je gaat uitzien naar verlossing. Dan is hij er als de kippen bij om je af te leiden. Om je af te schermen. Om je af te stompen van het evangelie. Om je te laten redeneren. Om je Jezus macht maar te stoppen bij je vandaan te houden. Maar waar de Heer Jezus komt. En hij komt onder de prediking van het evangelie. En hij mensen roept in zijn macht. Dan heeft Satan het nakijken. Dan moet hij weer een van zijn onderdanen loslaten.
En dat gebeurt hier. Hoor maar wat we lezen. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich. Hij zag haar. Terwijl niemand naar deze vrouw zou omzien. Kijk zo over erheen. Kromgebogen. Maar Jezus zag haar. Hij zag wie ze werkelijk was. Hij zag wat haar situatie was. Gebonden door Satan. En hij keek haar aan met innerlijke ontferming. U zegt, dat staat er helemaal niet. Nee. Maar zou de Heer Jezus anders hebben gekeken toen hij rondwandelde op aarde? Dat weten we toch? Dat hij zag met ontferming, met bewogenheid. De Heer hoort het geroep van zijn volk. Hij ziet naar ze om. Zoals het volk Israël in Egypte naar de Heer riep. En hij hoorde. En hij zag met ontferming. De Heer Jezus ziet de vrouw. Eerder dan dat deze vrouw de Heer Jezus kan zien. Hoe kon zij de Heer Jezus ook zien? Kromgebogen. Zij zag alleen maar de grond. Onmogelijk dat ze hem kon ontmoeten. De Heer Jezus dicht bij haar, maar toch ver weg. Want ze kon helemaal niks. Reddeloos, hopeloos, uitzichtloos. En dat zal de duivel haar misschien ook wel voor hebben gehouden. Haar situatie, uitzichtloos. Maar ze was wel in de synagoge. Ze was wel in de synagoge. Ach, arme vrouw. Had ze niet beter thuis kunnen blijven? Dat zou toch iedereen begrijpen? Zo ziek. En in een synagoge word je ook nog eens geconfronteerd met je eigen zieke lichaam ten opzichte van al die andere mensen. Niemand is er zo slecht aan toe als zij. Bovendien, haar hele lichamelijke gesteldheid maakt het alleen maar moeilijk om naar de synagoge te gaan. En ze zal zich moeilijk voort kunnen bewegen. Zitten in de synagoge zal ook niet makkelijk zijn geweest voor haar. Maar dat was voor haar geen reden om thuis te blijven. Ze ging. Op de dag van de Sabbat wilde ze daar zijn waar de schriften open gingen. Waar de schriften werden uitgelegd. En ze deed er alles aan om daar te mogen zijn. Om in de synagoge, in het woord, de Heere te ontmoeten. Bent u daarom hier vanmiddag gekomen? Misschien hebt u wel rugpijn. Of zit u hier met psychische moeite? Moeite om ook de concentratie erbij, om met geconcentreerd te kunnen luisteren. Een hele opgave. Wat goed dat u hier bent. Maar bent u hier nou met verwachting? Omdat je gelooft dat er één is die je redden kan. Omdat er alleen bij de Heere genade is. Om geduldig je weg te gaan van kracht tot kracht. Dat er bij de Heere genade is om bekeerd te worden. Om geloof te ontvangen. Om geloof zicht te krijgen op de Heer Jezus Christus. En ook of juist iemand die de Heere verwacht, die kan daar zo last van hebben. Van die tegenwerking van de duivel, van die influisteringen. Paulus had er ook last van. Het hinderde hem in zijn bediening. De doorn in het vlees, zoals hij in 2 Korinthe 12 dat beschrijft als vuisten van Satan. De duivel zat Paulus dwars. Maar de Heer gebruikte dat voor hem ten goede. Hoe meer de duivel hem pijnigde, des te meer leerde Paulus dat Jezus' kracht in zijn zwakheid wordt volbracht. Dat Christus' genade genoeg is. Jezus riep de vrouw tot zich. Wat zal de Heer Jezus geroepen hebben? Dat dat lezen we niet, dat weten we niet. Maar hij riep haar tot zich, omdat hij haar tegenover zich wilde hebben. Hij wilde haar persoonlijk ontmoeten, hij wilde haar persoonlijk verlossen. Daar is de Heer Jezus nog altijd op uit. Op een persoonlijke ontmoeting. Waar je ook bent, hoe je omstandigheden ook zijn, hoe diep je ook bent weggezonken. Hij ziet, hij peilt en hij roept. Al ben je nog zo in jezelf krom gebogen. Al heb je het misschien wel het gevoel dat hij je niet ziet. Hij ziet je toch wel. En hij roept u ook. Hebt u me al gehoord? Zijn stem? Hij spreekt u aan deze middag. Zijn roepstem is onwederstandelijk. Alles overwinnend. Midden in uw nood roept hij. En in Johannes 10 lezen we dat de Heer Jezus zegt dat de schapen de stem van de herder horen. Dan zegt iemand, maar wie zegt nou dat die kromgebogen vrouw een schaap van de Heer Jezus was? Dat is maar de vraag. Nou, de goede herder wist haar wel tot zijn schaap. Want hij kent allen die de Vader hem gegeven heeft. En dan roept hij haar genadiglijk tot zich. Hij roept u deze middag. Hoe weet ik dat de Heer ook mij roept? Vraagt iemand zich af. Nou mag ik u vragen, wat moet de Heer nog meer doen om te laten blijken dat hij u roept? Hij roept toch door zijn woord, waardoor hij zich bekend maakt. Heerlijke beloften zijn u toch toegezegd en worden u verkondigd? Dat gebeurde al eens, zelfs voordat u er zelf van wist, naar alle waarschijnlijkheid. Als zijn naam, de naam van de drie-enige God, aan uw naam werd verbonden, toen u van uw eigen, van uzelf nog niet eens wist dat u bestond. In de naam van mijn zender zeg ik u, de Heere roept u. Matthew Henry zegt zo treffend, indien hij ons roept, dan zal hij ons ongetwijfeld ook helpen als wij tot hem komen. Wat is dat, tot hem komen? Nou, let maar op wat deze vrouw doet. Wat deed zij toen hij haar riep? Ze zette voetje voor voetje richting hem. Zij geloofde dat hij haar riep. Hoe wist ze dat? Ja, er staat niet dat Jezus haar bij haar naam riep. Het zou kunnen, maar het staat er niet. Dat is helemaal opengehouden. Hij riep haar en zij begreep dat hij het was die haar riep. Dat hij geen ander riep. Hoe kon ze dat nou weten, dat hij het was, of dat zij het was die hij riep? Zou het niet zijn omdat zij had geleerd in haar gang naar de synagoge verwachting te krijgen, verwachting te hebben van de Heere. En in de weg van het verwachting krijgen van de Heere hoorde ze stem, want ze verwachtte hem. Toen de Heer Jezus riep, wist ze, hij roept mij, want zij had geleerd op de Heere te hopen. Dan hoort ze zijn stem. Ze weet zich aangewezen. En ze gelooft. En daarom gaat ze tot hem. Ze gehoorzaamt zijn stem. Ja, maar schaamt ze zich dan niet? En hoe durft ze dat zij zomaar tot de Heer Jezus gaat? Hoe kan ze dat doen als ze hem niet eens fatsoenlijk kan aankijken? Ze kwam zoals ze was. Ziek. In de banden van Satan. Gebonden. Ze kon het ook niet voor hem verbergen. Wilde het ook niet voor hem verbergen. Hoefde ook niet voor hem te verbergen. De Heere ziet zo graag dat u bij hem komt. Zoals u bent. Poets uzelf toch alstublieft niet op. Maar kom toch als een zondaar. Als een die moet zeggen, ik ben gebonden. Ik kan mij niet bekeren. Ik merk dat ik het eigenlijk ook niet wil. En ik schaam me ervoor. Ik schaam me er diep voor. En al hebt u nog zoveel bezwaren. En hebt u nog zoveel redeneringen. Kom ermee tot hem. Heus, u wordt van hem niet weggestuurd. Wanneer hij u roept, dan doet hij dat met geen andere bedoeling dan u te verlossen. Hij doet dat om u wat te geven. Namelijk het echte, ware leven. Wie roept hij? Mensen die gebonden zitten. Vanavond nog iets gezegd. Want in vers 16 blijkt dat verderop in de geschiedenis dat zij een dochter van Abraham is. Een dochter van Abraham. Lucas gebruikt die uitdrukking ook bij Zacchaeus, de tollenaar, weet u wel? Als aan hem en zijn gezin zaligheid, verlossing wordt gegeven. Dan zegt de Heer Jezus erbij, want ook deze is een zoon van Abraham. Dat wil dus zeggen, een kind van het verbond. Want ook deze is een zoon van Abraham. Een kind van het verbond, hoewel tollenaar. Kijk, de mensen hielden Zacchaeus niet meer voor een oprechte Jood. Want hij heulde met de vijand. Deze vrouw werd blijkbaar ook niet meer gezien als een Jodin. Ze was kromgebogen in de ogen van het volk als iemand die blijkbaar verstoten was van God. Zal dat geen aanvechting voor haar zijn geweest? Het volk hield haar voor onmogelijk, hield het voor onmogelijk dat zij nog een kind van het verbond zou zijn. Zijn er trouwens hier ook die denken, de dominee kan nog zo preken, maar voor mij kan het niet. Gods beloften zijn niet afhankelijk gemaakt van wie wij zijn of van wat onze toestand is. De vastheid en de echtheid van Gods belofte, van zijn verbond, die zijn helemaal afhankelijk van Gods goede tierenheid en van zijn waarheid, van wie hij is. En daarom, deze vrouw is ook met recht een dochter van Abraham. Zij behoort verlost te zijn. En Jezus maakt haar vrij. En dan blijkt uit deze geschiedenis dat de Heer Jezus kan wat wij niet kunnen. Die vrouw die was door anderen buitengesloten. Ze had zichzelf misschien ook wel buitengesloten. Ze kon zichzelf niet oprichten. Ze kon zichzelf niet geschikt maken voor de dienst van de Heer. Ze kon zichzelf niet verlossen uit de macht van Satan. Maar zo is het nou ook met ons. Wat wij niet kunnen, dat kan hij wel. En dat doet hij nog graag ook, want daarvoor is hij gekomen. Daarom roept hij door woord en geest. Zo gebogen te zijn. Gebogen? Ja, onder allerlei omstandigheden, door allerlei moeite van dit leven. Maar nou vooral gebogen onder uw schuld, onder je schuld voor God. Gebogen onder je onmacht en onder je onwil. Gebogen met schaamte, in ootmoed. Hoor het evangelie. Als we letten op haar genezing. Want bij al die mensen die in de synagoge waren, sprak de Heer Jezus juist deze vrouw aan. Ze staat tegenover Jezus. En nu gaat hij haar verlossen. Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En terwijl hij sprak, heeft hij de handen op haar gelegd. Alsof hij daarmee wil zeggen, ik neem je nu helemaal in beslag. Hij raakt haar aan. En zijn macht is groot. Zo groot, Satans macht moet wijken. En dan geneest hij haar van haar ziekte, zegt Lucas. Ze werd op dat moment direct weer recht, kon weer recht opstaan. Lichamelijk en psychisch werd zij genezen. Ze kan de mensen weer aanzien. Ze kan weer gewoon lopen. En wie ziet zij dan? Er is toch weinig fantasie voor nodig, gemeente. Dan staat zij toch oog in oog met haar weldoener. Als eerste ziet ze zijn gezicht en kijkt ze in zijn ogen. Ogen die vervuld zijn met ontferming, met liefde en genade. Ze ziet hem, van wie ze had gehoord, van de profeet Jesaja. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. En ze wist het, dat is hij, voor mij. Oog in oog staat ze met haar zaligmaker, om haar van zonde en schuld te bevrijden. Daarvoor ging hij de weg van lijden. Hij zou om haar verwond worden. Hij zou om haar ongerechtigheden verbrijzeld worden. Hij zou in haar plaats de straf dragen. En daarom kon hij haar nu al vrede geven. Verzoening door het bloed wat hij zou storten. Genezing door zijn striemen. En door zijn lijden heeft hij de gevangenis van Satan opengebroken. Aan het vloekhout heeft hij de duivel overwonnen. De kop van de oude slang is aan het kruis vermorzeld. Satan heeft voorgoed verloren. Hij kan niet meer winnen. Jezus Christus is de vorst van het leven, die de dood heeft verslonden tot overwinning. En dan ontvangt ze door hem een dubbel wonder. Niet alleen de lichamelijke genezing, maar ook de geestelijke genezing. Verlossing van haar ziel. O, heerlijk wonder van genade. Van de banden losgemaakt waar ze dag in dag uit in vast zat. En ze is verlost op de dag van de Sabbat. Op de dag van Gods rust. Zij ontvangt de echte, ware rust van God in Christus. Waar? In de synagoge. Daar waar de mensen samenkomen rondom het woord van de Heere in zijn huis. Nogmaals weer. Ben jij iemand die gekromd is in zichzelf? Hoor zijn stem. Hij roept u. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Zo is de Heere, en zo is hij nog. U hebt van hem gehoord, maar hebt u nu ook zijn stem gehoord? Hebt u hoop op hem gekregen? Want hij maakt de banden los, hij richt op. En als hij dat doet, wat zie je dan? Als hij je verlost, dan ga je door het geloof Jezus zien, toch? Dan ga je door het geloof zijn ogen zien, zijn handen ervaren, die vol zijn van ontferming, van mededogen, van medelijden, vriendelijke ogen, milde handen. Dat is je leren toevertrouwen aan zijn woord. En dan ga je ook ervaren dat hij je bevrijdt en verlost. Ja, en je ervaart ook de banden van de zonde, de verleiding van de wereld en je eigen boze hart, zeker. Die ga je des te meer ervaren als je ook iets smaakt van de verlossing die in Christus is. Ja, dat hij een ontfermer is, dat hij een genezer is. En dan geloof je ook, het werk dat hij begonnen is te doen, dat zal hij ook voleindigen. Want hij is vol van genade en waarheid. Op hem doe je nooit te vergeefs een beroep. Iemand zegt, Hoe weet ik nou dat dat bij mij echt is? En dat ik mezelf nou niet bedrieg? Want de duivel kan je dat toch ook geloven, laten geloven? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat zal dat toch moeten blijken uit de vrucht. Want bij deze vrouw is ze niet alleen zichtbaar, maar ook hoorbaar. De Heer heeft haar verlost. En het is te merken ook. Want zij gaat goed spreken van de Heer. Dat is wat de Heer doet. Als hij je losmaakt, als hij je bevrijdt, dan ga je anders denken van de Heer. En dan ga je anders spreken. Dan worden je verlangens veranderd. Want hij maakt de banden los. Wanneer hij je verlost van je zondekwaal, dan mag je weer rechtop staan. Dan kun je weer ademhalen. Want er is verlossing, er is vergeving in Christus Jezus. En dan ga je in je ziel God verheerlijken. Komt, maakt God met mij groot. Net als deze vrouw. Goed spreken van de Heer. Dan word je in je hart en in je mond meer en meer gericht op God. De Heer verlost immers om hem te mogen dienen, nu ten dele, straks ten volle. De Heer wil de schuld bedekken. Hij wil zonde vergeven. En wanneer zijn liefde in het hart is uitgestort, dan kun je toch niet meer uithouden in de zonde. Dan verlang je toch om zijn wil te doen. Gemeente, kent u iets van dat verlangen? Als vrucht van zijn genadewerk, hebt u daarom verwachting gekregen van deze zaligmaker? Dat is echt wel wat anders dan dat je wel eens onder de indruk bent. Onder de indruk van een preek, onder de indruk van een gebeurtenis. Dat is goed hoor, maar het zal toch niet bij indrukken kunnen blijven? Als je ontmaskerd wordt, als je ontdekt wordt aan jezelf, of als je je beschaamd voelt, als je klein voelt tegenover zoveel liefde die wordt verkondigd van de Heere. Maar komt er nou ook een doorgaande verandering in uw leven? Een verandering die blijft? We zien allerlei mensen rondom deze vrouw staan. Die ook onderwijs op de Sabbatdag hebben gekregen. En als ze dan uitleggen, de Heer Jezus een uitleg horen over waar de Sabbat voor bedoeld is, dan gaan mensen zich schamen. Maar we lezen niet dat ze zich bekeren. We lezen niet dat ze eronder verbroken raken. Hetzelfde geldt voor mensen die zich verblijden over wat de Heer Jezus heeft gedaan. Het maakt iets in hen los. Ze willen er meer van weten. Ze gaan Jezus voor een tijd volgen. Net als dat zaad dat op steenachtige plaatsen valt. Het is voor een tijd. Het lijkt wel echt geloof, maar het zakt weer weg. Je kunt onder de indruk raken van wonderen die gebeuren in het midden van de gemeente. Daar kun je over verblijden en verwonderen. Maar leidt het u nou ook tot bekering? Is voor u het onderwijs dat u mag ontvangen, heeft u dat ook geleid tot een verbroken hart en een verslagen geest? Hebt u daardoor genade nodig gekregen? Ik zal u nou eens niet vragen wat voor u het belangrijkste is. Maar zullen we eens van de andere kant beginnen, en dat moet toch eigenlijk altijd. Wat vindt de Heer Jezus het belangrijkste voor u, voor jou en voor mij? Dat je in vrijheid kan leven. Dat je bezittingen veilig kunt stellen. Dat je toekomstplannen hebt en die waar kunt maken. Of dat je ziel wordt verlost. Dat weet u toch wel. Wat is voor de Heer Jezus belangrijker? Wat is belangrijker om op zondag mee bezig te zijn? De dingen van het tijdelijke leven? Of de zorg voor je ziel? Denk toch aan uw arme ziel. In het bijzonder op de zondag die daarvoor gegeven is. De Heer Jezus zegt dat je op de Sabbat gerust een ezel van de krib mag losmaken om hem drinken te geven. Een boer mag echt wel voor zijn vee zorgen. Maar wist u wel dat de Heer Jezus met nog veel meer liefde, ijver en toewijding zielen wil losmaken uit de macht van de duivel om u te laten drinken van het water des levens om niet. Die in hem gelooft gaat een voorproef ervaren van de eeuwige rust, de eeuwige vrede, de eeuwige Sabbat. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. De Heere roept u, om jou te verlossen. En wanneer je niet tot verandering komt, dan moet ik je eerlijk aanzeggen dat je misschien niet had gedacht, maar dat je echt nog gekromd bent in jezelf. Dan ben je nog een kind van de duivel. En wel zonder gehouden. Wel in de kerk. Ook onder het woord. Zijn roepstem horen. Maar niet gehoorzaam. De dag van de wederkomst zal de God van de vrede, Satan en zijn rijk en zijn trawanten en alle die hem hebben gediend, Satan hebben gediend, voor eeuwig werpen in de poel die brandt van vuur en zilver. Daar kom je voor eeuwig om. De God van de vrede biedt u zijn vrede aan in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Die de Zoon van God heeft, die heeft het leven.